Zeg Koen, hoe denk jij over artificial intelligence?
Artificial intelligence, dat kan goed zijn, mits goed gebruikt, denk ik.
Dat is wel een heel goed antwoord. Want wij gaan het namelijk hebben over de mogelijke gevaren van artificial intelligence.
Spannend. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld, waarin we het hebben over de gevaren van AI. Met de snelle ontwikkeling in kunstmatige intelligentie worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en risico's. We bespreken hoe onder andere hoe AI misbruikt kan worden voor kwaadaardige doeleinden. Luister voor een onthullend verhaal over de duistere kant van AI. Oh ja, ik ben Koen.
En ik ben Evelien. Koen, de tekst die jij net oplas heb ik laten genereren door ChatGPT, een taalmodel getraind door het Amerikaanse techbedrijf OpenAI.
Dat verklaart een hele hoop.
Ja, het was niet de meest perfecte tekst.
Nee, twee keer hoe in vier woorden was heel lastig.
Ja, dat klopt. Dat loopt niet heel lekker. Hey, ik zei het voor de intro muziek al. We gaan het deze aflevering niet over een true crime onderwerp hebben, maar over artificial intelligence en de mogelijke gevaren daarvan. Daarom valt dit wat mij betreft onder de duistere kant van de samenleving. De aanleiding voor deze aflevering is dat ChatGPT de afgelopen week regelmatig in de media werd genoemd, waardoor mijn interesse in dit onderwerp opnieuw werd gewekt. Artificial intelligence is namelijk iets wat mij al langere tijd bezighoudt. Niet alleen uit persoonlijke interesse, maar ook vanwege mijn werk. Ik werk namelijk op een hogeschool als docent digitale media. De belangrijkste bronnen die ik voor deze aflevering heb gebruikt zijn als volgt. ChatGPT van OpenAI, zie openai.com. De NRC Vandaag aflevering over dit onderwerp van dinsdag 17 januari 2023... En verder veel verschillende online artikelen, maar die zal ik straks benoemen tijdens mijn verhaal. Voordat ik begin wil ik nogmaals benadrukken dat ik geen journalist, onderzoeker of expert ben op het gebied van computerwetenschappen en artificial intelligence, maar slechts een amateur podcastmaker. En omdat ik me kan voorstellen dat niet iedereen dit onderwerp even interessant vindt, de volgende aflevering zal gewoon weer over een true crime zaak gaan. Maar voor nu, laten we het hebben over ChatGPT.
Dum, dum, dum.
Volgens Wikipedia is ChatGPT een chatbot van OpenAI die op 30 november 2022 is gelanceerd. Het is een behoorlijk indrukwekkende tool, want je kan er veel uiteenlopende dingen mee. Je kan het vragen om songteksten te schrijven of een filmscript, maar ook stukjes code voor software of zelfs hele essays. En nog veel meer. De bot onthoudt wat je eerder in het gesprek hebt gezegd, en latere correcties zijn mogelijk. Dankzij machine learning zal de chatbot naar verwachting alleen maar slimmer en nauwkeuriger worden, want hoe meer het wordt gebruikt, hoe meer data het heeft om op den duur betere antwoorden te kunnen geven. De chatbot was na lancering binnen no time mega populair. Volgens OpenAI had het op 4 december 2022 al ruim 1 miljoen gebruikers. Niet gek, want de tool werkt niet alleen in het Engels, maar ook onder andere in het Nederlands. Dat het populair is, was ook te zien aan de berichtgeving erover in de Nederlandse media vorige week, dus de week van 15 januari 2023. Zo kwam ik er een NOS-artikel over tegen, gevolgd door een draadje op Reddit in de Netherlands subreddit. En de volgende dag zag ik zelfs een nieuwe aflevering over dit onderwerp van NRC Vandaag in mijn Spotify-app. En die heb ik vervolgens ook geluisterd. Luistertip. Mijn interesse was gewekt, dus ik besloot de tool zelf uit te proberen. Eerst in het Engels, daarna in het Nederlands. Wat me meteen opviel is dat het in het Engels net wat beter werkt. Ook ligt de tool er regelmatig uit, omdat het dan at capacity is. Anyway, ik heb de tool de afgelopen week echt uitvoerig getest. En leek mij leuk om het ook specifiek voor de podcast te testen. En daarom heb ik het een openingsdialoog laten genereren voor deze aflevering. En ik zal de tekst even naar jou toesturen, zodat we hem samen kunnen inspreken.
Ja, dat is goed. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien. Vandaag gaan we het hebben over de gevaren van AI.
Ja, met de opkomst van kunstmatige intelligentie worden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en risico's. AI kan worden gebruikt om gegevens te analyseren, beslissingen te nemen en zelfs acties uit te voeren. Maar het kan ook worden misbruikt voor kwaadaardige doeleinden.
We zullen bespreken hoe AI kan worden gebruikt om misdaad tegen te gaan, maar ook hoe het kan worden gebruikt om misdaad te begaan. En hoe we ons kunnen beschermen tegen de gevaren van AI.
Dit is een aflevering die je niet wil missen, dus blijf luisteren naar De Vermoorde Onschuld voor meer onthullende verhalen over misdaad en technologie.
Laten we beginnen met de aflevering over de gevaren van AI.
Ja, heel eerlijk, ik vind het best oké. Okay.
Ja. Ja, het is ook best oké.
Hij is marketingbewuster dan wij, want hij zegt, dit is een aflevering die je niet wilt missen. Ja, dat zeggen wij nooit.
Dat klopt. Heel bewust zeggen wij dat nooit.
Ja.
Ik moest er wel om lachen toen dit eruit kwam, want je moet die bot een prompt geven.
Mm-hmm.
En ik had hem dus de rol gegeven van co-host van deze podcast en gezegd dat jij en ik dan dus de hosts zijn.
Ja.
En dat we een aflevering gingen maken over artificial intelligence, de mogelijke gevaren ervan. En of hij dan even de openingsdialoog voor ons kon schrijven. En dit kwam eruit.
Ja, dat is best wel goed.
Het was beter dan ik had verwacht. Maar wat wel grappig is aan deze bot, is dat je dus ook, ja, je moet het wel gericht iets geven. Maar je kan dus ook vragen dat hij in een bepaalde stijl schrijft of vanuit een bepaald perspectief antwoord geeft. Dus ik heb het daarna de opdracht gegeven om voor ons weer opnieuw een dialoog te genereren over artificial intelligence, waarbij jij sceptisch bent en ik neutraal.
Oké, ik ben benieuwd. AI is gewoon een hype. Het is niets anders dan een slimme computer.
Er is geen twijfel over dat AI een grote impact heeft op onze samenleving. Maar ik denk dat we er nog niet klaar voor zijn.
Het is gewoon een manier voor bedrijven om geld te verdienen. AI zal nooit echt iets nuttigs doen.
Er zijn zeker wel beperkingen en risico's met betrekking tot AI. Maar we moeten ook de mogelijkheden in overweging nemen.
Het is gewoon een kwestie van tijd voordat AI ons overneemt en ons allemaal werkloos maakt.
Er is geen reden om te denken dat AI ons werkloos zou maken. Maar we moeten wel voorbereid zijn op veranderingen in onze arbeidsmarkt.
AI is gewoon een grote bedreiging voor de mensheid.
AI kan zowel voordelen als nadelen hebben. We moeten er rekening mee houden en ons ervoor voorbereiden.
Ik vind het wel heftig dat AI dus deze dialoog met zichzelf, heeft gevoerd.
Wat viel jou trouwens op aan deze dialoog, die laatste?
Dat het van kwaad tot erger wordt. Tenminste, als ik naar mijn tekst kijk. Ik begin met, het is gewoon een hype. Eerst het bagatelliseren. Om het vervolgens, laat maar zeggen, bedrijfsmatig te zien. Om het vervolgens voor mij persoonlijk dat het me werkloos zou maken. En daarna is het een grote bedreiging voor de mensheid. Het heeft ook niks met elkaar te maken. We praten niet met elkaar, We praten afzonderlijk van elkaar.
We praten tegen elkaar. Ja, het heeft wel op zich met elkaar te maken, maar het is niet echt.
Het gaat over hetzelfde onderwerp, maar je beantwoordt elkaar stellingen niet, laat maar zeggen. Het is gewoon puur ik-stelling, jij-stelling.
Maar desondanks is ChatGPT dus best wel een interessante tool, maar niet zonder potentiële gevaren. Toen ik de chatbot vroeg naar de meest bekende moordzaak of true crime zaak van een specifieke Nederlandse stad, kwam het met een zeer overtuigend antwoord. De chatbot vertelde namelijk over een massamoord waarbij het vriendje of ex-vriendje van een meisje haar hele gezin zou hebben vermoord. Behoorlijk heftig, maar er ging wel meteen een rode vlag bij mij op, want ik herkende die hele zaak niet. Er werden ook namen genoemd en een woonplaats. Nou ja, genoeg voor mij om op te googlen, maar ook Google kon er niks over vinden. Dus wat blijkt, die zaak die bestaat gewoon niet. En toen ik de bot vroeg naar hun klas, shout-out naar luisteraars van Morbide Zusters, kreeg ik informatie over Klaas Karel Faber, een Nederlandse SS'er die werd veroordeeld wegens oorlogsmisdaden. Nou ja, dat is dus wel meteen een van de gevaren van deze chatbot. Iets wat OpenAI overigens zelf ook aangeeft. Want het programma is erg foutgevoelig en gaat regelmatig creatief om met de waarheid, waardoor het dus onbedoeld desinformatie kan verspreiden. En er is hier zelfs een term voor. Het betekent dat de bot gaat hallucineren. Dus waarschijnlijk grijpt hij in zijn database naar informatie wat er op aan kan sluiten. En hij voegt heel veel dingen gewoon samen. Hij komt gewoon met een foutief verhaal. Maar ja, het is wel tricky.
Het is wel grappig, want in principe werken sommige verhalen van mensen ook zo, met herinneringen die je hebt, om daarmee een verhaal te maken. meestal als het een herinnering van jaren geleden is, bijna niet, tenminste met kleine delen, overeenkomt met de werkelijkheid. Dus dat die spullen van verschillende herinneringen
dingen
pakt,
bij elkaar pakt, ja.
Om er zo tot een verhaal te brengen.
In Nederland wordt de chatbot inmiddels al veel gebruikt door onder andere Nederlandse scholieren. Vorige week schreef NOS Nieuws over hoe de tool wordt gebruikt voor het laten maken van huiswerkopdrachten of zelfs hele verslagen. De plagiaatscanners van scholen pikken dit nog niet op. En dit is zorgelijk, want het schrijven van verslagen is een belangrijk onderdeel van het oefenen met taal en het ontwikkelen van bepaalde skills. Daarnaast kan de tool ook op een niet-ethische manier worden ingezet, zoals de tool trouwens zelf ook aangeeft. Zo schrijft Bloomberg dat ChatGPT gebruikt kan worden voor het laten genereren van goed geschreven phishing-e-mails. En ook voor stukjes code voor het ontwikkelen van malware. Het kan dus worden gebruikt voor het plegen van cybercrime. Een onderzoeksteam van Georgetown University waarschuwt hier dan ook voor. Daarnaast waarschuwen ze dat de tool gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van propaganda. Ondanks dat de bot bepaalde limieten heeft uit veiligheidsredenen, zo heeft het beperkte kennis van gebeurtenissen na 2021 en is het getraind om ongepaste verzoeken af te wijzen, zijn er nog steeds manieren om het haatzaaiende content te laten genereren. OpenAI geeft zelf ook aan dat de bot af en toe schadelijke instructies of bevooroordeelde inhoud kan produceren. Ik had het trouwens wel getest hoe dat dan werkt. Bepaalde dingen. Als je dingen aan hem vraagt, dan antwoordt hij met ja, nee, dat kan niet. Ik ben zo neutraal mogelijk, bla, bla, bla. Maar er zijn echt wel manieren om dat wel te laten genereren, want je moet hem elke keer een rol geven en dan komt hij wel met bepaalde output.
Dus als je stel je voor, je wil een bom maken en je wil weten hoe?
Ja, als je het op een bepaalde manier aan hem vraagt, dan geeft hij jou het recept.
Heftig.
Ja, dat is een risico. Kijk, als iemand iets op een verkeerde manier wil gebruiken, zal die dat toch wel doen. Dus ik weet ook niet in hoeverre het bedrijf wat hierachter zit daar wat aan kan doen. Maar ja, het brengt wel wat gevaren met zich mee. Ook wordt in de NRC Vandaag aflevering terecht genoemd dat de chatbot van een techbedrijf is met commerciële belangen. OpenAI verdient geld aan deze technologie en is daardoor dus automatisch al niet neutraal, want ja, ze willen geld verdienen. Dat brengt natuurlijk de nodige risico's met zich mee. Ook omdat het van een Amerikaans bedrijf is die wellicht anders met onze data omgaat dan bedrijven die zich houden aan de regels binnen de EU en van de EU. Als een hele grote partij is die interesse heeft in technologie en daar heel veel geld voor betaalt, dat kan risicovol zijn voor gebruikers.
Zeker, maar dat wordt natuurlijk bij heel veel bedrijven al gedaan. Ik bedoel, kijk naar Meta, die ook gewoon heel veel data genereert om te kijken welke advertentie wij het beste willen hebben, waar ook gewoon AI voor gebruikt wordt. Ja, het enige lastige is dat wij nog niet echt wetten en regelgeving hebben die dit soort dingen A kunnen signaleren en B kunnen tegengaan. Want dan zit je met heel veel privacywetten, waardoor het heel erg lastig wordt om dit aan banden te leggen. Dus dit zal de komende, nou, ik vermoed 20 jaar, nog wel echt los gaan lopen voordat er echt restricties op kunnen komen, ja, denk ik.
Vooral als je kijkt naar hoe weinig de gemiddelde politicus, hoe weinig verstand die heeft van technologie. Vooral nou ja, als je kijkt in onze Tweede Kamer.
Als je in Nederland kijkt, dat denk ik wel, ja.
Maar we hebben er echt wel zorgen over.
Ja, nou ja, kijk, ik ga altijd uit van het goede van de mens en ik hoop dat dit gebruikt wordt, laat maar zeggen, voor de dingen waar het gebruikt voor kan worden. Maar ja, er zullen altijd mensen zijn die dit voor slechte doeleinden gebruiken. En de vraag is ook, een advertentie, laat maar zeggen, zoals Meta het gebruikt, Facebook het gebruikt, is dat een hele slechte manier? Nou ja, ik vind persoonlijk van wel. Maar ja, is het strafbaar om...
Yeah.
Ja, dat is het niet.
Daar gaan we het zo meteen nog wel wat verder over hebben. Want ChatGPT is natuurlijk een onderdeel van artificial intelligence. Maar artificial intelligence is nog veel meer. En ja, bij AI geldt over het algemeen dat wat je erin stopt, dat er ook weer uitkomt. Dus dat wil zeggen, als de input misogynistisch is, voor zover dat een bestaand woord is, racistisch of op een andere manier discriminerend, dan zal de output dat ook zijn. Dat is niet vreemd, want de startdata wordt vaak ingevoerd door mensen. Dat is vaak bestaande data.
Ja.
En ik was een paar jaar geleden naar Republica, een congres in Berlijn, waar ik een lezing heb bijgewoond van Nakima Steffelbauer, getiteld A Modern Romance, AI in the Age of Emancipation. En tijdens deze lezing noemde zij verschillende voorbeelden waarbij AI onbedoeld discrimineerde. Zo was bij de allereerste iPhone met Face ID, de iPhone X, het geval dat willekeurige Aziatische personen elkaars iPhone konden unlocken. Het was een Chinese vrouw die hierachter was gekomen. Die was super blij met de nieuwe iPhone X, had de Face ID ingesteld. En toen kwam ze er dus achter dat een collega van haar gewoon haar telefoon kon unlocken. Dus zij heeft toen een nieuwe iPhone gehad, want ze dacht dat het misschien aan die telefoon lag. Bij de nieuwe telefoon was echt nog steeds exact hetzelfde probleem. En daarna bleek ook al snel dat dat dus gewoon een bestaand probleem was door gebrek aan bepaalde data.
Ja.
Daarnaast had ze een voorbeeld van Amazon. Amazon gebruikte jaren geleden al machine learning voor het werven van personeel. Ze hadden een software tool ontwikkeld die op basis van 100 cv's een top 5 samenstelde van de beste kandidaten. Echter kwamen ze er in 2015 achter dat de tool een voorkeur gaf aan mannelijke kandidaten als het ging om softwareontwikkeling vacatures of andere technische vacatures. Om cv's te kunnen analyseren moest de tool hierop getraind worden en dit deden ze door cv's in te voeren van personen die in een periode van 10 jaar hadden gesolliciteerd bij het bedrijf. En deze data bestond grotendeels uit cv's van mannelijke kandidaten. En daardoor had de tool zichzelf dus een voorkeur aangeleerd. En in de praktijk betekende dit dat cv's van vrouwelijke kandidaten werden weggefilterd op het woord woman.
Ja, dat is wel echt heftig.
Ja, dat is echt heel erg. Dus die vrouwelijke kandidaten werden gewoon weggefilterd, ongeacht of ze wel of niet geschikt waren voor een functie. Er waren 2 vrouwen die naar een all-women's college waren geweest. Die kwamen er dus al niet doorheen, omdat het was weggefilterd op women's college. Tot slot had zij nog een ander voorbeeld en deze ken jij volgens mij wel. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zelfrijdende auto's minder snel stoppen voor personen van kleur.
Ja, dit heb ik inderdaad gehoord, ja.
Dit komt omdat de software waar die auto's op draaien, die technologie die dus bepaalt wanneer die stopt en zo, die herkent personen van kleur gewoon niet goed vanwege gebrek aan data. De ontwikkelaars van deze software hebben hier dus niet bij stilgestaan. En dit is onder andere waarom diversiteit op de werkvloer belangrijk is. Maar dit was nog niet eens zo heel lang geleden dat dit speelde. Dat vind ik best heftig.
Ja, maar je ziet natuurlijk ook nu met de ontwikkeling van AI. Je ziet bedrijven die echt heel erg inspelen op de toekomst. Daar vooral mee stoeien. Zoals je al zegt, een Apple, een Amazon, grote autofabrikant. Dat zijn wel de bedrijven die echt, zeker met elektrische auto's, naar de toekomst kijken.
Tuurlijk.
En die dus ook dit soort dingen gaan tegenkomen. Vraag ze alleen, hoe gaan ze ermee om?
Ja, en bij zelfrijdende auto's is er ook inderdaad een heel ethisch vraagstuk. Omdat de auto dan soms in bepaalde situaties een keuze moet maken waar het eigenlijk meer wenselijk is dat een mens ingrijpt. De vraag is, hoe zit het met die overweging? Wanneer kun je een computer wel volledig zelf een beslissing laten nemen en wanneer niet? Dit is ook denk ik de reden waarom het echt nog wel even gaat duren voordat we heel veel zelfrijdende auto's op de weg gaan zien.
Denk ik ook. Ik denk alleen, hoe meer zelfrijdende auto's, hoe veiliger. Want als er 2 zelfrijdende auto's, laten we zeggen een ongeluk, er komt misschien een ongeluk, dan zullen die 2 zelfrijdende auto's misschien ook met elkaar kunnen communiceren. En op het moment dat een zelfrijdende auto aankomt en is het een persoon, ja, hij weet niet hoe die persoon gaat reageren. Dus daar zal misschien op den duur misschien wel een betere oplossing voor kunnen komen. Maar dan zou je in 1 keer over moeten en niet ene en de andere. Er zijn al zelfrijdende auto's natuurlijk, maar daar moet je nog wel vanuit de wet, laat maar zeggen, gezien zelf in sturen.
Volgens Stanford University is 1 van de gevaren van artificial intelligence dat veel mensen denken dat het neutraal en objectief is, terwijl dit dus helemaal niet zo is. Omdat het wordt aangedreven door al bestaande data, is er altijd kans op ongelijkheid. Dit kan grote gevolgen hebben voor het gebruik van AI in bijvoorbeeld een medische setting, omdat de data die wordt gebruikt voor dit soort medische tools vaak grotendeels gebaseerd is op witte personen en dan ook nog eens vaak mannen. Een verkeerd getraind algoritme is gevaarlijk voor patiënten, want zo kan een kankerdiagnose over het hoofd worden gezien of kunnen er valse positieve uitslagen worden gegeven. En ja, onderzoek heeft dus al laten zien dat dit gebeurt in de praktijk.
Kijk, ik vind het wel goed dat AI wordt ingezet voor dit soort dingen. Want ja, we hebben ook gewoon veel populatie en het is ook gewoon fijn om sneller antwoord of sneller iets te zien. Alleen ja, dit soort bugs, die zitten erin.
Ja.
Kijk, we zitten in een beginstadium, tenminste, dat we het echt gaan gebruiken binnen ons leven. Daar zitten gewoon dingen in die niet helemaal goed gaan.
Ja, en anderzijds, bij dit voorbeeld in die medische setting, op zich is het dan ook wel weer goed dat het nu heel erg naar voren komt, dat het heel ongelijk is. Want dat was dus altijd al. Dus aan de andere kant zorgt het misschien ook wel voor een soort van transparantheid. Dat het nu ook uit de software naar voren komt, dus dat die ongelijkheid er is.
Ja.
Maar nogmaals, het is zorgelijk als daar niks mee wordt gedaan.
Dat is zeker zorgelijk, maar de bedoeling met bugs is dat je ze opspoort en oplost.
Ja, en niet dat je zegt, it's not a bug, it's a feature.
Ja.
Als de data bewust of onbewust discrimineert op basis van gender, seksuele voorkeur, nationaliteit, religie of andere persoonlijke kenmerken, dan zal de AI-tool dat dus ook doen. Het handelt dan ook niet vanuit ethische principes, want het heeft geen eigen normen en waarden, tenzij die geprogrammeerd zijn. AI kan dus ook bewust met slechte bedoelingen worden ingezet. Stanford University noemt bijvoorbeeld het gebruik van AI voor het creëren van deepfakes en online bots, waarmee politieke extremisten makkelijk desinformatie kunnen verspreiden. En dat is natuurlijk ook iets wat we sinds een paar jaar, we zien het meer en het gebeurt ook.
Ja, klopt ja. Kijk naar Zelensky, waar ook een aantal deepfakes van zijn.
Van Obama, van Rutte.
Ja.
En het wordt ook steeds moeilijker om daar onderscheid tussen te maken wanneer het een deepfake is en wanneer het echt is. Ik kan het vaak wel zien, omdat ik natuurlijk ook een achtergrond heb in videobewerking en dergelijke. Maar het wordt wel steeds lastiger hoor. De deepfakes van nu zien er echt een stuk beter uit dan die van 2 jaar geleden.
Wat wel, ik kom oorspronkelijk uit de administratieve tak. En daar hadden we altijd een watermerk achter op een document. Noem maar op, laat maar zeggen. Zodat je weet, dit is het echte document. Waarom zou je dat ook niet met journalistieke dingen kunnen doen? Wordt natuurlijk wel lastig, want ja, dat zou je ook kunnen faken natuurlijk.
Ja, want die tools die leren zichzelf dat ook aan om dat dan over te nemen. Daarnaast vormt AI ook mogelijk een gevaar voor onze privacy. Voor de luisteraars die de aflevering Nosedive van Black Mirror hebben gezien of de aflevering over Meow Meow Beans van Community. In China werken ze al jaren aan een vergelijkbaar social credit systeem dat wordt aangedreven door artificial intelligence.
TikTok?
Ja, nou, daar gaan we zeker nog wel een keer een aflevering over maken. De Chinese overheid houdt al jaren de Chinese bevolking in de gaten door middel van gezichtsherkenningssoftware in combinatie met beveiligingscamera's in openbare ruimtes. Hierdoor kunnen ze makkelijk iemands dagelijkse activiteiten in kaart brengen. Ze zijn bezig hier een puntensysteem aan te koppelen op basis van iemands gedrag. En volgens mij is dat puntensysteem ook al deels, maar dat is me nog niet helemaal duidelijk. Het komt erop neer dat als jij ongewenst gedrag vertoont, dat jouw sociale score dus omlaag gaat. En een lage score kan vervolgens tot gevolg hebben dat je niet meer mag reizen.
Dit doet mij denken aan een reclame die ik elke keer voorbij zie komen, waarin een sociale ladder in principe op zo'n spelletje gebaseerd is. Ik word daar helemaal gek van. Ik hoop dat dat nooit werkelijkheid zal worden.
Nou ja, ik zeg het je heel eerlijk. Dit is dus een van de dingen waar ik me echt oprecht zorgen over maak. Want van sommige landen kan je van tevoren al inschatten hoe die bepaalde technologieën inzetten. En China is een van de landen die echt super ver is met artificial intelligence. Zij doen dat dus echt om hun bevolking te onderdrukken. Complete bevolkingsgroepen ook gewoon te onderdrukken.
Ik weet niet of ze het zo zien. Ik denk dat ze proberen hun bevolking in kaart te brengen. En een perfecte burger te creëren.
Ja, dus,
ik denk dat zij het zo zien, maar dat zal inderdaad onderdrukken.
De website geeksforgeeks.org schrijft ook over het inzetten van AI voor militaire doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan killer robots, oftewel autonome wapens. Dit zijn wapens die op basis van artificial intelligence zelfstandig op zoek kunnen gaan naar een target. Maar wat nou als ze geen onderscheid kunnen maken tussen hun target en andere personen? Of als het door een systeemfout willekeurige mensen begint te targeten. Een ander voorbeeld is het inzetten van militaire drones. Dankzij AI is het mogelijk om onbemande gevechtsvliegtuigen rond te laten vliegen, maar ook dit is niet zonder risico's. Het is daarom bij door AI aangestuurde militaire wapens belangrijk dat het bevel om aan te vallen door een mens wordt opgelegd en niet door de machine. Dat is volgens mij ook een van de dingen die ze hebben ingevoerd om het zo ethisch mogelijk te houden voor zover dit natuurlijk ethisch is. Kortom, aan artificial intelligence zit nog aardig wat haken en ogen. Het kan vrij makkelijk op een onethische manier worden ingezet, zoals voor het schenden van mensenrechten. En ook als iemand er goede bedoelingen mee heeft, kan het toch onbedoelde negatieve consequenties hebben. Iets wat ik trouwens nog wel even wilde benoemen, maar ja, wat als een minder groot gevaar wordt gezien, is de combinatie van artificial intelligence en kunst. Ik heb het zelf ook uitgeprobeerd voor deze aflevering. De cover art van deze aflevering heb ik ook door een AI-tool laten genereren. Maar ik lees regelmatig op Twitter dat het werk van artiesten of kunstenaars gewoon op deze manier wordt gestolen. Ik had gelezen over hoe iemand bezig was met een kunstwerk zelf en op Twitter of andere social media kanalen soms updates gaf. En dat iemand dat dus had gezien en dat had ingevoerd in een AI-tool en zo het kunstwerk heeft af laten maken. Dus het was al gestolen voordat het af was.
Het zou mooi zijn als er ook een disclaimer bij zou zitten van waar die AI die informatie vandaan haalt. Want zit dat erbij? Als jij een verhaal laat typen, laat maar zeggen.
Nee, hij laat niks zien. Het werkt hetzelfde als met die chatbot. Je geeft een prompt en je moet gewoon zo specifiek mogelijk zijn en je kan ook de stijl opgeven. Dan maakt hij dus op basis daarvan kunst. En je kan dan verder doorklikken dat het steeds beter wordt. Ik moet er wel bij zeggen dat het echt nog niet perfect is. Want als je iets menselijks laat genereren, dan zit er altijd een vinger te veel aan een hand en dat soort dingen. En met tekst kan die helemaal niet overweg.
Maar stel je voor, je vult in een dorpje Zuid-Italië aan het strand. Krijg je dan een prachtig blauwe hemelse dag met...
Ja, dan moet je dan wel even doorvoeren. Maar je krijgt wel iets wat in de buurt komt.
Dat is wel... moet hij ergens vandaan laten.
Ik had gevraagd of hij een afbeelding wilde genereren met killer robots in Amsterdam. En die afbeelding, nou, het was inderdaad een foto van een gemiddeld straatje in het centrum van Amsterdam. Ja. Maar de killer robots waren echt super schattig. Het was echt niveau wall.
Misschien had je kitten robots ingevoerd.
Het is overigens niet mijn bedoeling om met deze aflevering angst te zaaien. Want artificial intelligence biedt natuurlijk ook heel veel mogelijkheden. En een paar daarvan hebben we net al wel besproken. Zo schreef Sunil Kumar in 2019 terecht over dat het gebruik van AI kan leiden tot het minder maken van menselijke fouten. Ook maakt het heel snel beslissingen, sneller dan wij doen. Daarnaast kan AI ingezet worden om gevaarlijke handelingen voor ons uit te voeren. En helpt het ons bij het ontdekken van andere planeten. Maar ook de diepste punten van de oceanen van onze eigen planeet. Het biedt ook steeds meer mogelijkheden voor klantenservices, waardoor je als klant 24 uur per dag goed geholpen kan worden. In de NRC Vandaag aflevering worden voorbeelden genoemd van hoe ChatGPT je werk wat makkelijker kan maken. In de aflevering vertelt een vrouw die haar eigen bedrijf heeft over hoe ze het gebruikt voor het schrijven van teksten, omdat dat niet haar sterkste punt is. Het verlaagt daardoor haar werkdruk. Daarnaast vertelt een softwareontwikkelaar over hoe hij het gebruikt voor het laten controleren van stukjes code. De bot helpt namelijk fouten te halen uit de ingevoerde code en doet zelfs suggesties voor nieuwe code. Dus ook op die manier verlaagt het werkdruk. ChatGPT biedt daarnaast ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld het onderwijs. Zo schrijft onderwijswebsite Vernieuwenderwijs dat het gebruikt kan worden voor het verkrijgen van feedback op zelfgeschreven teksten. Of voor het leren van examens, bijvoorbeeld door het laten genereren van kennisvragen. Ook kan je makkelijk bronnen om laten zetten naar APA-stijl, APA-stijl. Daarnaast kunnen docenten het op den duur gaan gebruiken voor het maken van lessen en colleges. Ik zie hier wel een uitkomst voor mezelf, moet ik zeggen. Ja. Natuurlijk blijft plagiaat een ding, maar BBC News meldt dat de 22-jarige Edward Tien een plagiaatscanner heeft ontwikkeld die wel teksten van ChatGPT weet te onderscheiden van teksten die geschreven zijn door personen, door mensen. Dus zolang je ChatGPT als hulpmiddel gebruikt en niet je complete werk eraan uitbesteedt, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. En datzelfde geldt ook voor die AI-generated images. Ik ben natuurlijk van oorsprong multimedia designer. En ja, ik zie wel mogelijkheden om het als hulpmiddel te gebruiken. Maar ja, blijft een beetje grijs gebied.
Ik denk wel dat het kan helpen, zeker.
Als het werkdruk wegneemt, is dat echt fantastisch. Zolang die skills dan nog maar wel nodig zijn. En ik wil dan ook blijven benadrukken dat ChatGPT en artificial intelligence in het algemeen een tool is. Het is niet inherent goed of slecht. Het kan er wel tot op zekere hoogte een mens imiteren, maar dat is het natuurlijk niet. Het heeft echter wel input van mensen nodig voor het genereren van output. Daarom is regulatie belangrijk, maar dat roept ook meteen vragen op, wat jij net ook al heel terecht aankaart. Want hoe bepalen we wat de grenzen zijn van deze technologie, als die er überhaupt zijn? En wie mag daarover beslissen?
Ik denk dat we dat uit handen moeten geven aan AI.
Zullen we dat eens doen? En dit is hoe over 50 jaar robots de hele samenleving hebben overgenomen.
Dit is het. Killing robots.
Nieuwe technologieën bieden altijd mooie uitkomsten, maar brengen ook altijd nodige gevaren met zich mee. Dat zien ook een paar van onze luisteraars in. Want ik vroeg afgelopen week in een Instagram story waar anderen zich zorgen over maken betreft artificial intelligence. Anne Wietke antwoordde dat ze zich zorgen maakt over dat haar gedachten en gedrag van buitenaf bestuurd kan worden. Vera antwoordde dat ze zich zorgen maakt over dat we compleet afhankelijk zullen zijn van AI en dat het ons gaat belemmeren in onze vrijheid, wat we net natuurlijk ook kort besproken hebben.
Ja.
En grappig genoeg antwoordde Tamara dat ze zich geen zorgen maakt, want AI zal naar haar inzien niet slechter zijn dan mensen.
Oeh, dat is ook een interessante.
Dat sluit wel aan bij een paar dingen die we net besproken hebben.
Ja.
Koen, zijn er dingen waar jij je zorgen maakt als het gaat om artificial intelligence?
Nou, wat Anne Wietke net zei, dat ze zich zorgen maakt over die gedachten. En dat die bestuurd kunnen worden. Want in principe zijn wij natuurlijk ook maar mensen. En ons eerste hersenbrein is op overleving gebaseerd, laten we zeggen. Dus daar zitten heel veel prikkels in die je, denk ik, makkelijker kan manipuleren als je dat vaker met een AI door een AI laat gaan. Laat maar zeggen, denk maar aan onze reclame. Ik bedoel, we vinden het allemaal irritant, maar het werkt wel.
Ja.
Daarom gaan ze er ook mee door. Dus wat zij zegt, daar kan je heel veel gevaren in zien. Ik ga nog steeds wel uit van het goede van de mens. En ik hoop dat dat niet op die manier ingezet zal worden. Maar ik denk van wel, ja. Maar nu heb ik verteld waar ik me zorgen over maak. Maar waar maak jij eigenlijk zorgen over, Evelien?
Mijn grootste zorg met betrekking tot AI is dus de inbreuk op onze privacy. Over het algemeen heb ik wel veel vertrouwen in de politiek, maar ik heb vrij weinig vertrouwen in de politiek als het gaat om technologie en het beschermen van onze privacy.
Ja.
Ik denk dat er veel te laat nagedacht gaat worden over de gevaren van onze privacy en dat we dan alweer een paar stappen te ver zijn in dat proces.
Dus kort, laten we zeggen, jouw bericht aan de Nederlandse bevolking is: mensen die ICT studeren, ga de politiek in.
Ja, eigenlijk wel. Ik zou het echt tof vinden om de komende jaren te zien dat meer jongeren met een technische achtergrond de politiek ingaan. Ik denk wel, dat werd ook in de NRC Vandaag aflevering heel terecht genoemd, dat zeg maar eerst had je het internet, toen kwam de iPhone. En dit is wel echt
Ik denk echt
dat dit wel echt het nieuwe ding is. Dus het begint met de ChatGPT en die AI-generated images en zo, maar we kunnen niet meer terug. Iets waar ik ChatGPT misschien wel voor ga blijven gebruiken is voor het genereren van gezegdes.
Al is de AI nog zo snel, de mens achterhaalt het wel.
Ik heb er wel echt één laten genereren voor deze aflevering.
Ik ben wel benieuwd. Kunstmatige intelligentie kan de menselijke verbeelding versterken, maar kan nooit de menselijke emotie vervangen.
Nou, dat heeft die bot toch prachtig gedaan.
Ja. Nou, misschien kunnen we een hele aflevering volgens laten schrijven door de ChatGPT.
Ik ben benieuwd of de luisteraars het door zouden hebben.
Nou, ik hoop, je zult het merken, want in principe in de eerste zinnen zijn door de chatbot gedaan.
Maar ik even overnieuw doen? Je ziet het wel, toch? Want ik denk wel dat als je dit hoort... Dan weet ik niet.
Het ligt eraan hoe... Kijk, als je tijdens het afwassen ergens mee bezig bent en het zit op de achtergrond,
dan denk ik dat jij het niet... Dan niet zo snel.
Nee, dat je het niet door hebt. Dus ik ben benieuwd. Laat het ons weten.
Ik vind het wel leuk. Laat het ons weten, vooral via onze social media kanalen. Koen gaat zo meteen zeggen waar wij te vinden zijn. Want ik wil eerst nog even de kijk-, luister- en leestips delen. De NRC Vandaag aflevering over dit onderwerp is mijn luistertip. En zie de bronnenlijst voor de leestips.
Dit was onze aflevering over de mogelijke gevaren van artificial intelligence. Vind je het leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet om ons te volgen in je favoriete podcast-app en een goede review achter te laten. Daar help je ons enorm mee. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Check de show notes voor meer informatie. Mocht je tips of suggesties hebben, dan kan je die mailen naar devermoordeonschuldpodcast@gmail.com.
Bedankt voor het luisteren
en tot de volgende keer.